rol inzake hulp bij het huishouden. De VVD.
We hebben in eerste termijn geen vraag.
De PvdA. Lijsborgen.
Er zijn in de gemeente Brunsum een aantal aanbieders geweest. En er gaat er nou nog maar eigenlijk eentje verder, als ik dat goed uit het stuk begrepen heb, die eigenlijk alles opneemt. Er gaat dus een wisseling plaatsvinden bij de mensen, als ik het goed begrepen heb uit het stuk. Dadelijk gaan jullie met de zorgaanbieders weer om tafel zitten. Dan gaan de mensen dadelijk 3 keer in een jaar misschien een wijziging krijgen van personen die het huishouden komen doen. Wordt er ook rekening mee gehouden hoe hoog de kosten daarvan zijn dan? Of blijven we toch, kan die andere aanbieders toch de zorg blijven leveren in die periode van overgang?
Ja, misschien kan ik hier meteen even op ingaan, want dat is natuurlijk wel een heel terecht punt dat u schetst. Gelukkig ziet de situatie er in Brunsum rooskleuriger uit. We hebben van alle zorgaanbieders die nu hulp bij het huishouden leveren in Brunsum begrepen dat zij ook graag verder willen gaan. Dus zij zijn positief, hebben positief gereageerd op het overbruggingsvoorstel. En zien ook zeg maar na die overbruggingsperiode voldoende perspectief om zorg te kunnen blijven bieden aan onze inwoners. Dus in die zin zeg maar, klopt het niet wat u zei, gelukkig. Ja.
Had u nog meer vragen?
Nee,
wacht. De BCD.
Geen vragen.
Ik heb wel even een vraag. Die overbruggingsperiode, is die dat 1 november of is die 1 juli 2011?
Dank u wel. Lijsthuis meneer Peters.
Nou, ik heb een drietal vragen. Vraag 1 is bekend of bij klanten met een persoonsgebonden budget veel ondersteuning van de gemeente nodig is. Dan vraag 2. Is hiervan ook het kostenplaatje van die ondersteuning bekend? En vraag 3. Is ook bekend of er mensen zijn die door het eigen budget in de problemen zijn gekomen met betrekking tot verantwoording? En of er hier een overzicht van is.
Dank u wel, D66.
Ja, er is een padstelling wat ik begreep uit de stukken. En dat was met name dat tarief van 22,50. Want daar gingen de andere zorgverzekeraars gingen er niet mee akkoord. En wat ik dan van het stuk kan lezen is dat ze nu dan het maximale plafond wordt dan nu 22,74. Als ik het goed heb begrepen, ja, dat kunt u me even uitleggen, want dan denk ik van, heeft u dadelijk weer zo'n padstelling? En dat is mijn vraag.
Dank u wel, trots. CDA.
Ik had wel een vraag. Is er over nagedacht wat er gaat gebeuren en wat de mogelijkheden zijn om bijvoorbeeld niet naar een hele ernstige verhoging van het plafond te komen, maar om ongeveer op hetzelfde tarief te blijven, wordt daarna gekeken of er gewerkt kan worden met wellicht andere aanbieders van zorg, of wordt daar niet de voorkeur aangegeven?
Dankjewel, CDA.
Meneer de voorzitter, ik heb 2 vragen. Als het gaat over het bedrag per uur, wie heeft dit vastgesteld? Is dit gedaan door de ambtenarij of door een onafhankelijke partij? Misschien heb ik dat gemist in de stukken. Nog een andere vraag, wat ik niet helemaal terug kon vinden, is dat er wordt steeds gesproken over kwaliteitseisen. Natuurlijk hartstikke belangrijk. Kan ik ervan uitgaan dat het, net zoals in het voorgaande stuk, dat dit wordt opgenomen in een ander document?
Dank u wel. De PAK-fractie.
Voorzitter, ja, dit is de aanbesteding, daar moeten de kwaliteitseisen in staan. Wellicht heb ik het gemist, maar ik mis dan in ieder geval in die aanbesteding 1 hoe die organisaties met klachten omgaan. Dan heb ik het over de organisaties zelf, uiteraard niet over de gemeente. Ik mis ook een vorm waarin helder wordt dat aangenomen personeel ook het geschikt personeel is. Bij beveiligingsbedrijven test je op sommige zaken. Ik weet niet hoe deze bedrijven dat gaan doen. En ik mis bepalingen over een cliënttevredenheidsonderzoek. Ik weet dat wij als gemeente heel veel doen, maar wat doen de organisaties te aanbesteden? Dat is 1. En waarom stel ik deze vraag? 2. Vandaag wel landelijk nieuws. Er zijn weer 2 thuiszorginstellingen onder curatele gesteld, omdat ze allerbelabberste kwaliteit leverden. Het was Twente, dus ver weg, maar desondanks. Kan ons ook gebeuren. Dus waar vind ik die kwaliteit? Het tweede is een beetje, ik hoor net de wethouder zeggen, ja, alle instellingen gaan door. Vanwaar dan deze commotie? Het was toch juist dat instellingen zeiden, wij kunnen niet voor die prijs leveren, we willen er onderuit. Zodoende zitten wij met een tussentijdse aanbesteding, want dat was niet de bedoeling. Als die instellingen nu toch allemaal doorgaan, hebben ze ons dan een beetje besodemieterd. Hebben ze getracht de prijs omhoog te duwen, te stuwen. Hoe verklaar je dat? En tenslotte, wij kiezen hiervoor. Ik dacht juist onder druk van de markt. Wat waren de voor- en nadelen geweest als we gewoon op de Parkstad aanbesteding hadden gewacht? En dan de allerlaatste, welke clausule, dat sluit aan op D66, welke clausule is er nu? Je besteedt aan, je gaat een verplichting aan. Als je er weer wat uitstapt, heb je ook een boete aan je broek, ga ik vanuit. Hebben we dat nu goed geregeld? De vorige keer hebben we dat niet geregeld.
Dank u wel, Lijs Palme.
Er zijn al een enkele vragen gesteld door andere fracties. Ik wil de vorige voorzitter, ik wil een vraag stellen met betrekking tot tarifiering. De hoogte van het tarief, waarborgt dat de kwaliteit van huishoudelijke hulp? Met andere woorden, stel we gaan op de 24 euro zetten per uur. Betekent dat per definitie dat er een betere kwaliteit wordt geleverd? Welke kwaliteitseisen staan in het bestek, in het plan van aanpak, waar de aanbieders zich op kunnen inschrijven? Is dat een isonormering of iets dergelijks? Ja, in navolging op collega Peters, ik lees een termijn van 1 november 2010 en een termijn van 1 juli 2011. Graag opheldering. En hoe wordt gegarandeerd dat in de uitvoeringspraktijk degene waar het over gaat, dus echt de klant, zoveel mogelijk in beroep kan doen op zijn eigen hulp, op zijn eigen individuele hulp. Dus dat hij of zij niet geconfronteerd wordt, ja, met snel wisselende contacten zou ik het willen zeggen.
Dank u wel, de wethouder.
Nou, er is een vraag gesteld over die overbruggingsperiode. Die overbruggingsperiode, dat is altijd ook het inzicht geweest om die zo kort als mogelijk te houden. Die duurt tot 1 november. En dat betekent dat wij nu met het bestek gaan starten. In dat bestek worden overigens ook alle kwaliteitseisen meegenomen. Ja, dus dingen met klanttevredenheidsonderzoek, personeel dat ook geschikt is. Op dit moment ligt dat niet, dat wordt met name in dat bestek vormgegeven. En dat leidt er dan toe dat per 1 november volgens nieuwe raamovereenkomsten gewerkt kan worden. Kijken. Er is een vraag gesteld over dat tarief. Het tarief voor de overbruggingsperiode, dat is het tarief van €22,74. Dat tarief dat stopt dus per 1 november van dit jaar. En vanaf dat moment gaat het tarief in werking dat de Raad zeg maar op 18 mei gaat vaststellen. Waar wij het vandaag over hebben, namelijk een tarief van €22,50. En dat is een maximum tarief. Dus dat betekent dat iedere aanbieder die voldoet aan de kwaliteitseisen die in het bestek worden opgenomen en die intekent voor €22,50, dat die de cliënten behoudt, mits die cliënten natuurlijk ook voor die aanbieder kiezen. Dus daarom geeft zeg maar dit model, deze vorm, geeft partijen duidelijkheid. Want als je voldoet aan de criteria en je bent bereid voor die prijs in te schrijven, nou, dan heb je in die zin ook een deal. En een vraag zeg maar volgens mij van de CDA-fractie, wie stelt dat tarief vast? Ja, dat is dus de Raad. En hoe komen wij aan dat tarief van €22,50? Nou, we hebben ons daarbij laten baseren op een onderzoek door Actis, heet de broze organisatie volgens mij. Nou, en dat blijkt dat €22,50 een gemiddeld tarief is. Overigens, uit de contacten met de huidige leveranciers van hulp bij de huishouding in Brunssum begrijpen wij ook dat zij zeg maar met dat tarief van €22,50 dat voor hun perspectief biedt. En daarmee is ook de continuïteit van zorg in die zin gewaarborgd. Even kijken.
Voorzitter, daar heb ik toch een vraag over. Als dat tarief nu op €22,50 gesteld wordt,
En in december hebben de zorgaanbieders aangegeven, wij willen niet meer voor dat tarief de zorg leveren.
Maar dat is een verkeerde veronderstelling, want het tarief van 22,50, dat wordt dan het nieuwe tarief met zijn raad dat vaststelt. Het oude tarief, ik moet daar dit van zeggen, dat tarief van 22,50, dat maakt geen onderscheid meer tussen hulp bij de huishouding basis en hulp bij de huishouding plus. Dat is één geïntegreerd tarief waar de zorgaanbieder het voor gaat doen. In de raamovereenkomst die nu is opgezegd, daar gold een tarief van 18,69 voor hulp bij het huishouden basis en 22,74 voor hulp bij het huishouden plus. Dus, en daarvan hebben, dus even snel rekenen, dat is gemiddeld €20, en daarvan hebben die zorgaanbieders gezegd, nou daar kunnen wij het niet voor doen. En daarom zeggen wij die raamovereenkomst op. En zeg maar met het tarief voor de overbruggingsperiode van 22,74, maar dadelijk ook het tarief voor de nieuwe raamovereenkomst van 22,50. Nou, dat is een tarief waarvan wij aannemen dat zij daarmee prima uit de voeten kunnen.
Dus als ik het goed begrijp, wordt het, basistarief en het plustarief wordt gewoon hetzelfde. Dat wordt, ze krijgen voor elke zorg die ze leveren gewoon 22,50.
Ja.
Dus daar zit het voordeel voor de zorgaanbieders.
Ja, u moet het zo zien, je hebt op dit moment basis en plus, die twee producten, daar gaat het verschil daartussen is dat bij plus de mensen niet meer de regie over het eigen huishouden kunnen voeren. Als het gaat over de regie voor het eigen huishouden, dan moet u zich daarbij voorstellen dat mensen niet meer kunnen bepalen hoe vaak een badkamer gepoetst moet worden, hoe vaak een koelkast, hoe de oude producten uitgehaald moeten worden, dat soort zaken. Wij gaan ervan uit dat een zorgaanbieder bij mensen die iets minder makkelijk dat zelf kunnen bepalen, een hulp inzetten die dat goed voor hun kan bepalen. En eigenlijk, u weet allen, u kunt het ook thuis. Hè. Heel veel mensen die hulp bij het huishouden leveren, hebben thuis zelf een eigen huishouden. Die kunnen dat daar heel erg goed. En je moet dus gekwalificeerd personeel zet je in bij je meest zwakke klanten. Maar je kunt nu als zorgaanbieder dan gewoon veel meer nog zelf bepalen van deze match, dat gaat goed, deze hulp op deze klant. En hier kan het wel een wat minder hoog opgeleid iemand zijn, bijvoorbeeld.
Mevrouw Huisman-Peters, een korte tussenvraag dan.
Ik heb nog een aanvullende vraag op het antwoord net.
Kort.
Zijn er dan getallen aanwezig van mensen die op dit moment onder het basistarief vallen en mensen die onder de plustarief vallen? En wat is daar een verschil tussen?
Op dit moment is ongeveer de verdeling 60-40. Dus 60% van de mensen heeft basis en 40% van de mensen heeft plus.
En over hoeveel mensen spreken we dan?
We hebben het in totaal over 1300 klanten. Maar daarvan is, als ik het wel zeg, 38% heeft een PGB. 450
mensen met een PGB. 450 mensen met een PGB en rond de 800, 900 mensen met een indicatiebehulp bij het huishouden. Dat wil niet zeggen dat die mensen allemaal er gebruik van maken. Mevrouw Huisman-Peters.
Ja, ik heb een vraag. Als ik het goed gelezen heb, dan was dat nu toe, voordat wij dus met die overbrugging gaan, er was in het Parkstadgemeente, werd al dat hoger tarief onrechtmatig, maar het werd toegepast. Wat gebeurt er nou als wij 22,50 vaststellen? Hoe is het dan in Parkstad? Gaat Parkstad dan mee? Want zij hebben eerst al 22,74 gehad. Dus dan zitten we daar weer met een verschil, hè?
Ja, de Parkstadgemeente hebben ervoor gekozen om het huidige contract zeg maar voor te zetten, maar met nieuwe tarieven. Zij betalen €21,85 en €23,90. Dat zijn de twee tarieven die zij op dit moment betalen. En dat staat los van de Brunsumse situatie. We hebben destijds, heeft uw gemeenteraad ook niet gekozen voor gezamenlijk aanbesteden. Maar u wilde heel graag een Zeeuws model hanteren, terwijl de Parkstadgemeente voor een ander model gekozen hebben. Dus in die zin liepen wij al niet synchroon met de Parkstadgemeente op dit terrein.
Mag ik nog een vraag stellen over de tarief? Ik heb in literatuur gelezen dat eigenlijk wordt aanbevolen om het tarief te laten bepalen door een onafhankelijk bureau. Hoe komt het dat jullie niet tot die conclusie zijn gekomen, dat jullie dit zeg maar op deze manier hebben gedaan?
We hebben bij het bepalen van, bij het voorstellen van het tarief van €22,50 gekeken naar verschillende onderzoeken die er gedaan zijn door PricewaterhouseCoopers, maar ook door Actis, de branchevereniging van de zorgaanbieders zelf. We hebben ook in het land gekeken wat voor zorgaanbieders, want je hebt natuurlijk in deze branche zowel zorgaanbieders die op de markt zitten als ook schoonmaakbedrijven die op de markt zitten. Als je je huidige zorgaanbieders binnen de boot wilt houden, dan moet je een tarief bieden wat ook voor hen kostendekkend is. Dat is ook de reden waarom ik u voorstel om te kiezen voor een maximumtarief, zodat je wel die marktwerking erin houdt. Een bedrijf kan inschrijven voor 18 euro per uur en wordt dan automatisch leverancier van voorkeur voor de gemeente, waarbij overigens de klant de eerste keuze heeft, hoor. Die mag altijd de duurste kiezen, maar als de klant geen voorkeur heeft, dan stelt de gemeente een aanbieder voor. Maar deze prijs van 22,50 die houdt rekening met de reële kostenopbouw van een uur thuishulp bij een professionele zorgaanbieder.
De overige antwoorden van
is er verder nog iets te zeggen over het totaal aantal uren van de geleverde zorg? Waar kunnen we die terugvinden en of heeft u die nu paraat?
Ik wil de commissie toch graag vragen om de vragen die ze nog hebben te bewaren voor zover ze niet beantwoord worden door de wethouder en het overige aanwezige personeel, om die in de tweede termijn te stellen.
Er was een vraag over het voorkomen van een opnieuw uitstappen van een contract door meneer Lespoir. In de huidige raamovereenkomst, die is opgezegd. Die overeenkomst die had een looptijd van 2 jaar. Dus die liep tot 1 juli van dit jaar, 1 juli 2010. En partijen waren in de gelegenheid om een half jaar van tevoren die overeenkomst op te zeggen. En dat hebben zij gedaan. Dus zij stappen in die zin niet uit het contract, maar zij zeggen dat gewoon op conform de afspraken die daar op voorhand over zijn gemaakt.
En er was de mogelijkheid om...
En er was de mogelijkheid om dat contract 1 jaar te verlengen. Nou, daar hebben zij geen gebruik van gemaakt.
Ja, ik ben even aan het denken.
Even de vragen van Lijshuisman Peters van de persoonsgebonden budget. Op de eerste vraag, is er bekend of er veel ondersteuning nodig is geweest? We hebben eind vorig jaar hebben wij een informatiebijeenkomst gehouden in de Brikkenoven met samen de WMO-raad. Dat was bij aanwezig ook de Sociale Verzekeringsbank. Daar hebben wij uitgelegd hoe wij onze ondersteuning aan de mensen gaan geven. En er is ook nog de Sociale Verzekeringsbank gezegd hoe hun de vorm van ondersteuning hebben gegeven. In de eerste 2 maanden is een enorme aanloop geweest, met name van de nieuwe budgethouders. Die kwamen langs voor contracten, hebben de mensen geholpen bij het invullen van de contracten, waarbij ze zelf de inhoud bepaalden, maar wel aangeven waar ze iets moesten invullen. Je ziet nu dat het langzaam terugloopt. De meeste mensen hebben nu een budget, hebben de zaken geregeld, hebben een bankrekening geopend en dat loopt. Daarnaast zijn we dagelijks, 5 dagen in de week, zowel 's morgens als 's middags telefonisch bereikbaar. En we hanteren de werk als iemand belt, dat we meteen op huisbezoek gaan bij de mensen thuis. Gaan kijken en ook vragen, laat er iemand bij zijn en we lopen de papieren door. Dus we kunnen eigenlijk continu een beroep doen op ondersteuning bij budget. Het kostenplaatje, nou, we hebben gekozen voor iemand tijdelijk daarvoor in dienst te nemen. Met als doel om te kijken hoe loopt het dit jaar. We hadden in het begin van het jaar hadden we 200 budgetten, of 250, ik heb er nu 450. Ik denk voor als je het in verhouding ziet, is dat landelijk erg veel. En aan het einde van het jaar gaan we evalueren van wat kost dan tijd, wat kost het aan ondersteuning, hoeveel uren maken we ervoor. En ja, wat is er nodig? Daarnaast werken we ook heel veel met mensen die hier op vrijwillige basis werkervaring komen opdoen en die aan de achterkant met ons de verantwoordingen controleren, net als met heel veel stagiaires, om de kosten met name te drukken wat betreft de overheid voor onszelf. Wat betreft het probleem met de verantwoording, 2008 hebben wij 250 budgetten ongeveer gecontroleerd. Daar hebben een 70-tal mensen terug moeten betalen. Ik denk dat wij de eerste keer als gemeente, en denk ik als een van de weinige gemeentes, gewoon erin gedoken zijn en het gewoon hebben onderzocht, waarbij we de mensen hebben gevraagd, overleg waar je het geld aan hebt gegeven. Laat ons ook de jaaropgave zien die je hebt verstrekt aan je verlener. En daar waar twijfel was, zijn die mensen uitgenodigd en hebben we de zaken met elkaar vergeleken. Dat heeft geresulteerd in 1 bezwaarschrift, dat is ongegrond verklaard. Daar is een betalingsregeling mee getroffen. En op 1 persona hebben we eigenlijk over 2008 alles terug qua geld wat we aan beschikking hebben uitgegeven. Voor 2009 zijn het nog weiniger. We hebben nu ongeveer 40 mensen die iets moeten terugbetalen, waarbij eigenlijk ja, iedereen bijna terugbetaalt. We moeten nog, als je denkt van de 250 die we over 2009 moeten controleren, dan hoeven we nog maar een stuk of 12 mensen de verantwoording in te vullen. Dus op zich, als je dat vergelijkt met vroeger met de Sociale Verzekeringsbank, gaat dat vrij snel. Dan hebben we ook de intensieve controle. 10% van de mensen worden intensief gecontroleerd. Dat is vastgesteld, ook bij verordening. Die mensen worden echt uitgenodigd en daar moeten we de contracten zien. Dan lopen we door de bankafschrift heen. Ook daar hebben we niets geconstateerd wat echt wat fout is. Dus op zich loopt dat met het PGB Dat loopt.
Ik heb nog één vraag, als het goed is openstaan. Hoe garanderen wij dat als een aanbieder geen contract krijgt, dat de klant wel de eigen hulp kan houden? Wettelijk is het zo geregeld dat mens volgt werk. Dus in principe kan de medewerker bij een andere aanbieder aan de slag. Daarnaast is het ook zo, mocht de aanbieder zelf zeggen van wij willen niet deze medewerker kwijt, dan kan een klant met een persoonsgebonden budget altijd bij die zorgaanbieder de hulp blijven inkopen.
Nog even de vraag van eigen hulp, snelwisselende contacten. Wij proberen de uitvoering steeds met de zorgaanbieder op aan te dringen om zoveel mogelijk te zorgen dat dezelfde persoon er blijft. Daarbij zijn we wel afhankelijk van de zorgaanbieder. Dus ja, en dat is natuurlijk ook afhankelijk van de mensen zelf die de hulp verlenen. Maar in de regel proberen we ervoor te zorgen dat de mensen zo lang mogelijk hun eigen hulp behouden. Alhoewel dat niet altijd lukt.
Dat was mijn vraag, lukt dat?
Ja, niet, dat lukt niet altijd. Kijk, wij kunnen niet aandringen, want dat is dat is gewoon, laten we eerlijk zijn, voor de mensen zelf is dat vaak de belangrijkste vraag van wie krijg ik? Kan ik Marietje of kan ik die houden? Want daar gaat het voor die mensen om. Omdat ze vaak een band hebben opgebouwd en die persoon die bij hun de hulp verleent, die weet precies wat hij moet doen.
Dankjewel. De tweede termijn, de VVD. PvdA.
Ik heb eigenlijk een hele kleine vraag. De informatieavond was zeer verhelderend. De enige vraag die mij eigenlijk bijblijft is, kunnen ZZP'ers, zelfstandig zonder personeel, ook aanbesteden of niet? Domme vraag.
Dank u wel. Lijsborgen.
Geen vragen meer.
De PCD.
Toch nog een kleine vraag met betrekking tot die overbruggingsperiode. Als ik het goed lees, staat er dat 4 aanbieders het tarief goed hebben gekeurd. Dan neem ik aan het tarief van 2,50. Maar toch die overbruggingsperiode tot 1 juli 2011 willen. In plaats van die 1 november 2010. Misschien toch nog iets meer helderheid over, alstublieft.
Dank u wel. Lijsthuisman Peters.
Geen vragen, dank u.
D66.
Ja, ik had nog een vraag over de controle. Die controle, wordt dat steekproefgewijs gedaan? Dat zou ik graag even weten.
Dank u wel, Trots.
Ja, voorzitter, ik had nog 2 vragen. Is er inzicht in de hoogte van de gemiddelde PGB bij de inwoners van Brunssum? Dus ongeveer, dat hoeft niet op de decimaal nauwkeurig. En in artikel 3.4 staat de omvang van de zorg van de voorziening hulp bij het huishouden wordt uitgedrukt in uren per week afgerond naar decimalen. Is daar een hoeveel uur wordt er totaal dus in uren aan zorg geleverd? En dan had ik het graag onderverdeeld in voor zowel de basis als de pluszorg, als dat mogelijk is. Dus hoeveel uren zorg worden er totaal geleverd in Brunssum? Dus alle inwoners samen. Dan, aan zowel basiszorg als pluszorg.
Dank u wel, het CDA. De PAK-fractie.
Ja, voorzitter, mijn vragen over kwaliteit zijn in ieder geval niet beantwoord in de eerste instantie. Ik weet niet of ik ze nog eens moet herhalen. Of dat iemand genoteerd heeft.
Sorry, is dat die klachten met betrekking tot de organisaties en de
klanttevredenheidsonderzoek en de wijze waarop je personeel screent? Dat was de eerste.
Screenen van het personeel en de klanttevredenheidsonderzoeken.
Ja, dat was één vraag. De tweede vraag is toch of we niet een boeteclausule moeten opnemen van mocht er toch weer een van de partijen uitstappen. Ik begreep dat ze dat nu niet gedaan hebben, dat het volkomen legaal is, omdat we op die manier overeenkomst hadden. Maar de vraag is of het niet handig is vanuit de gemeente gezien, want dadelijk zeg, als 3 partijen gaan samenspannen en zeggen, kan het dan niet voldoen, heb je weer 1000 cliënten die geen zorg krijgen, heb je weer een probleem. Dus mij lijkt een boeteclausule vrij normaal. De derde vraag, dus naar aanleiding van de eerste ronde, van ja, dat CES-model, is dat nog wel zo verstandig? En ik heb u ook in eerste instantie gezegd, verrek, nu je het gehoord hebt, nu je de ervaringen hebt, kun je dan toch niet beter met Parkstad meedoen? Dan heb je de komende jaren in ieder geval gelijklopend verhaal. En ja, als ik naar de uren kijk en wat de laatste jaren toch, de laatste maanden in het nieuws is, als je kijkt wat mensen krijgen, de uitvoerenden, ook bruto, En wat er nu betaald wordt, denk ik, daar zit nog een flink gat in. Dus de mensen, als we zeggen bureaus hebben dat berekend, dan weet ik niet hoeveel bureaucratie en meer, wat er allemaal in zit. Maar in ieder geval, als je gaat kijken, de mensen die deze zorg verlenen en wat die dan krijgen en dit bedrag, daar zit er nog een flink verschil in.
Dat was het van uw kant. Lijst Paul.
Ja, voorzitter, bedankt. Mijn beeld, hoe de kwaliteit wordt, wordt geborgd, ja, dat beeld is voor mij ook nog niet helemaal helder. Ik neem aan dat in dat bestek allerlei vragen worden gesteld aan de verschillende aanbieders met betrekking tot kwaliteitszorg en kwaliteitsborging. En ik kan me voorstellen dat een van die vragen is, heeft u een klachtenregeling? Punt. Kunnen u nog andere instrumenten opnoemen waardoor die kwaliteitszorg, die zorg, die borging van kwaliteit in de hand wordt gehouden? Daar heb ik geen beelden bij.
Dank u wel, de wethouder.
Nou, de eerste vraag van de PvdA-fractie over ZZP'ers. Nou, die kunnen niet aanbesteden, want die kunnen eenvoudigweg zeg maar, niet het volume bieden wat in Brunssum nodig is. Die kunnen natuurlijk wel aan de bal komen als mensen met een PGB een beroep doen op die ZZP'er. De vraag met betrekking tot de overbrugging. Het is zo dat de aanbieders die hebben de overeenkomst opgezegd. Dus per 1 juli 2010... vanaf 1 juli 2010 zal er een overbruggingsperiode nodig zijn tot het moment dat er een nieuwe raamovereenkomst is. En die overbruggingsperiode die loopt van 1 juli 2010 tot 1 november 2010, periode van 4 maanden, omdat wij nu met die aanbesteding gaan starten. En die aanbesteding die is zeg maar, geëffectueerd, volgens mij de gunning is ergens in augustus, waardoor partijen dan vanaf 1 november 2010... volgens de nieuwe raamovereenkomst kunnen gaan werken. En daarmee hebben wij die overbruggingsperiode zo kort als mogelijk gehouden. Ja.
Maar ik lees dus dat de 4 van de 5 aanbieders liever 1 juli 2011 willen.
Ja, dat is in die zin verouderde informatie.
Oh.
Zij aanbieders hebben gezegd, nou verleng dat nu net zoals bij die andere Parkstadgemeente een jaar lang. En wij als gemeente hebben gezegd, wij willen niet buiten de wet treden. Wij willen die periode van overbrugging zo kort als mogelijk houden. Dat is denk ik ook onze taak om in die zin de wet gewoon keurig te volgen. En aanbieders hebben dat ook, hebben daar ook het nut van ingezien en gaan daarmee akkoord.
Dus ik begrijp goed, 1 november dat is bindend en iedereen gaat mee.
Nou ja, in de overbruggingsperiode hebben partijen aangegeven de zorg te blijven leveren. En dadelijk in de in de aanbesteding kunnen zij gewoon opnieuw gaan inschrijven.
Nou ja.
Dus 1 juli 2011 is geen reële optie. Kunnen jullie dat bevestigen? Dus
1 juli 2011 is geen reële optie. Dat is niet aan de orde. Ja.
Ja, de vragen met betrekking tot de kwaliteitseisen. Dus dat zijn bijvoorbeeld de cliëntenorganisaties, de klachtencommissies, cliëntevredenheidsonderzoeken, maar ook het personeelsbeleid van een organisatie. In het bestek komt een hele lange lijst van minimum kwaliteitseisen die wij als gemeente belangrijk vinden. En daar zitten sowieso de kwaliteitseisen die u noemde, die zitten daar alle drie in. Het gaat over het opleidingsniveau van mensen, het gaat over taligheid van mensen. Welke taal spreken ze en hoe is het niveau van de taal? Hebben ze ook anderstaligen in huis? Dat soort zaken zijn ook belangrijk, zodat je steeds maatwerk kunt leveren bij de klanten waar je de zorg aan biedt. Die kwaliteitseisen ja, die zijn gebaseerd op een aantal normeringen. We vragen, een van de kwaliteitseisen is ook dat ze een kwaliteitskeurmerk hebben. Het is ook dat ze ervaring hebben al een aantal jaren op dit terrein.
Referenties ook?
Referenties ook, ja. Ja, dus wij hebben een hele lange lijst. Mensen moeten in het Zeeuwse model aan alle kwaliteitseisen voldoen om in aanmerking te komen voor een raamovereenkomst. Dus als er ergens nee staat achter een vraag, komt het aanbieder automatisch niet in aanmerking voor een raamovereenkomst.
Hoe gaat dat eigenlijk, zo'n aanbesteding? Verzamelen punten of...
Nee, bij het Zeeuwse model is het simpelweg, er zijn minimum kwaliteitseisen, er is een maximum tarief in dit geval. Iedere aanbieder die aan alle minimum kwaliteitseisen voldoet en het maximale tarief aanbiedt voor deze dienstverlening, die krijgt een contract.
U zegt dat staat in het bestek. Nou is het punt natuurlijk altijd, hoe controleer je het en hoe kun je iemand die er niet aan voldoet vervolgens aan de oren trekken of een boete geven? Ik heb dat dan ook gevraagd van die boeteclausule. Dan kun je één naar de aanbesteding kijken, maar twee ook. Je krijgt klachten en het personeel blijkt niet gekwalificeerd.
Mensen moeten ook, of aanbieders, wordt ook gevraagd om een aantal bewijzen te leveren. Dat zijn dus niet alleen referenties, maar je moet ook een doorkijk geven in je personeelsbestand. Hoeveel mensen hebben welk opleidingsniveau? Hoe is het scholingsbeleid van een organisatie? Dus er wordt ook gevraagd. De pakketten die binnenkomen, dat zijn vaak doosjes. Er wordt gevraagd naar alle bewijsstukken die daarbij nodig zijn om het te kunnen beoordelen.
Sorry, maar ik ga ervan uit dat die organisaties die inschrijven ook voldoen aan de accreditaties van de brancheorganisaties. En dat zegt natuurlijk op zich ook een hele hoop over.
Precies, als iemand dus een kwaliteitskeurmerk heeft, juist, dan hoeft hij al een aantal dingen niet meer aan te leveren. Dan levert hij het bewijs van dat kwaliteitskeurmerk.
Mevrouw Krobi, een kleine korte vraag.
Gelden er in de vakantieperiode dan andere maatstaven met vakantiepersoneel?
Dat ligt een beetje aan de kwaliteitseisen die je in het bestek stelt. Ja, je kunt eisen dat mensen... dat de hulp altijd vervangen wordt. Soms vinden klanten dat zelf overigens niet wenselijk en dan gebeurt het in de praktijk niet. Je kunt ook eisen dat het maximaal zoveel keer per jaar een hulp afwezig kan zijn. Hè. Maar dat zijn zaken die we in het bestek verder moeten uitwerken en waar we gewoon naar moeten kijken wat op de Brunsumse situatie van toepassing is. Ook medegelet op de ervaring van de afgelopen 2 jaar met het bestek.
Dan is er nog een vraag gesteld over het totaal aantal uren zorg dat geleverd wordt. De vraag naar het volume en dan onderverdeeld naar basis en plus. Daar willen we graag schriftelijk op terugkomen dat we dat ook zorgvuldig kunnen verwoorden.
En ook over de hoogte van het PGB dan, hè?
De hoogte van het PGB is op dit moment 14,02 euro voor basis A en voor plus 75% van 22,74. En uit het hoofd 17,07 euro, maar daar kan ik een paar centen naast zetten misschien. Nog even naar aanleiding wat de wethouder net zei van de uren. We zullen een opgave laten maken van de uren per vandaag. Dat is natuurlijk dermate aan wisseling onderhevig, omdat we toch een bestand hebben waar relatief veel wisselingen in plaatsvinden. Dat zullen we splitsen dan in het PGB-verhaal en in de Zorg en Natura. En we kunnen daarnaast ook nog, om het goede beeld te geven, de uren die de zorgaanbieders daadwerkelijk verlenen. Dan zie je dat er een verschil is. We zijn ook iedere dag bezig om proberen die bestanden met elkaar te matchen. Het is gewoon ontzettend moeilijk om die bestanden up-to-daten, omdat mensen stoppen bij hulp bij het huishouden, maar geven vervolgens ons dat niet door. Dus voor ons blijft het dan een klant.
Zou u die PGB's nog een keer kunnen herhalen, die tarieven?
14,02 euro en 75% van 22,74, 17,07 euro. Maar...
Dus dat is dan... Dat hoort dan bij basis en het plus, of is dat gewoon...
Als wij een PGB moeten berekenen, kijken we eerst welke soort hulp we indiceren. Dat kan dus, wat mevrouw Arends zegt, de basishulp zijn de plus. Dan doen we dat voor de periode en dan wordt dat omgerekend. Dus iemand heeft bijvoorbeeld voor een heel jaar 52 weken, maar 3 uur, maar 75% van 22,74. En dat is dan zijn budget.
Oké, dus dan praten we inderdaad over die 14,02 euro, die is dan voor de
basistarief.
En die 17,07 euro uit uw hoofd, dat is dan voor de plus. Plus. Oké, okay, ja, prima.
Dan was er nog één vraag over het tarief in relatie tot wat zorgverleners verdienen. De kostprijsberekening van een uur zorg van een zorgaanbieder is uiteraard niet alleen gebaseerd op het salaris van een medewerker. Maar daar zitten gewoon heel veel andere zaken ook in. En dan moet u denken bijvoorbeeld aan arbeidsproductiviteit. Hè. Een werknemer krijgt zijn salaris ook doorbetaald als hij ziek is, als hij zwanger is, als hij met vakantie is. Als hij een afdelingsoverleg heeft, dus al die arbeidsproductiviteiten van zorgverleners, ja, die, dat drukt wel de salarislast op, maar dat is geen productief uur. Dus in die zin moet u ook zich voorstellen dat dat tarief inderdaad niet overeenkomt met het salariskosten. Daarnaast is er uiteraard, en dat is altijd gevoelig, maar er is een percentage overhead op elk uur dat een organisatie zorg verleent. En dat bestaat bijvoorbeeld uit gebouwen. Het bestaat uit personeel wat niet direct productief is bij de klant thuis. Hè.
Nee, dat is waar. Als ik daar een aanvullende vraag op stel, is het niet zo dat de directeursalarissen volledig uit de pas lopen in deze sector? Heeft u daar zicht op?
Helaas hebben wij daar geen invloed op. Hè.
Dat kan een kwaliteitskeurmerk zijn bij de aanbesteden. Ja, iemand zegt hier nee. In een tijd dat wij gemeentelijke bezuinigingen doorvoeren op allerlei gebieden. Hè?
Moeten we die discussie hier nu voeren?
Nee, ik vroeg of daar kenmerken van waren. Ik vroeg of dat bekend was.
Meneer Lespoir, u heeft nog een paar antwoorden te goed, dacht ik.
Die toch?
Onder andere het Zeeuws model, waarom niet Parkstad breed?
Ja, in de vorige ronde heeft uw raad nadrukkelijk gevraagd om een Zeeuws model. Toen was het voorstel van het college om een open aanbestedingsprocedure te volgen, net zoals de overige Parkstadgemeenten. Het college heeft deze keer gemeend daar wel een andere vorm aan te moeten koppelen, namelijk Zeeuws met een plafond, zodat we wel kunnen profiteren van de marktwerking van een open aanbesteding. Hè, dat je wel tarieven kunt krijgen die onder het maximumtarief zit.
En waarom wij niet de Parkstad-dinges hebben gevolgd, heeft te maken met de voorkeur van deze gemeente om je te houden aan de wet en die overbruggingsakkoord als mogelijk te houden. En u niet te gaan zeggen, we gaan nu een jaar buiten de wet om verlengen. Wij denken dat we aan de wet meer recht doen op deze manier.
Voorzitter, toch even nog eens terugkomen op die mevrouw. Ik denk dat wij dat nog altijd kunnen wijzigen, want we hebben nog niks vastgesteld. Hè. We kunnen inderdaad nog altijd van dat Zeeuwse model af, want ik denk toch dat het veel onvrede heeft voortgebracht, dat eigenlijk wij anders betaalden als de Parkstadgemeente. En ik denk dat die eenheid toch eigenlijk wel beter is.
Goed. Ja, misschien een antwoord erop. Kijk, die onvrede had voor een groot deel te maken met de tarieven natuurlijk. En omdat wij nu daar wel een plafond in hebben ingebouwd, namelijk iedereen die voldoet aan de minimale kwaliteitseisen krijgt 22,50. En dat heeft mevrouw Arends net verwoord, dat is een tarief dat denk ik alleszins gangbaar en gemiddeld is. Waarvan wij ook vanuit de zorgaanbieders begrijpen dat voor hun continuïteit kan bieden en perspectief kan bieden. Denken wij dat we daar op die manier, zeg maar, met deze aanbestedingsvorm daar recht aan doen. Dus dat er concurrentie mogelijk is, maar iedereen die wil inschrijven en voldoet, weet op voorhand wat hij dan ook krijgt. Dus in die zin is het denk ik een eerlijk model dat ook zekerheid naar onze zorgaanbieders levert.
De heer Lespoir.
Nou, is het voor het college mogelijk voor de raad om de plus en min, kijk dat Zeeuws model, onze partij was daar niet voor, maar dat is gebeurd. En u heeft, correct als u zegt, wij als college voeren dat uit. Maar nu, na zoveel jaar ervaring, tussentijds is het mogelijk dat u de plussen en minnen evalueert en op papier zet. En dan kunnen we daar nu niks mee in deze aanbesteding, maar voor de toekomst natuurlijk wel. Er was toen een ideologisch front wat dat wilde. Men had daar allerlei visioenen bij. Maar inmiddels is de praktijk helderder. En wellicht kunnen we in een schema naast het Parkstadmodel zetten. Ik vind dat we een geweldige WMO-afdeling hebben, maar de aanbesteding was des raads, dat model. Dat werd niet door de afdeling destijds aanbevolen. En nu naar de ervaring is het prettig, zeker voor toekomstig beleid, als er de plus en min is, op papier kunnen afwegen.
Mevrouw Arends.
Ja, de plussen en de minnen kunnen wij voor de volgende aanbestedingsprocedure wel op papier zetten natuurlijk. In ieder geval het grote voordeel van een Zeeuws model, daarom is de keuze van uw raad helemaal geen gekke geweest de vorige keer, is dat je minimum kwaliteitseisen kunt stellen en dat het heel gemakkelijk is om te verifiëren of de aanbieders daar ook aan voldoen. Dus je garandeert een minimum kwaliteit aan je klanten.
Ja, voorzitter, ik dat ook doen. Ik bedoel,
voorzitter, bij interruptie, het verwonderde me dat die vragen gesteld worden. Ik kan me de discussie nog goed herinneren. En we hebben gekozen voor het Zeeuws model omdat we een aantal eisen kunnen stellen vooraf. We kunnen zelfs een plafond aangeven van wat het maximale uurbedrag zou zijn, waardoor er ook een stukje concurrentie ontstaat, wat we absoluut willen hebben. En daarbij blijkt tevens nog een keer dat we een stukje goedkoper zijn dan in het Parkstadmodel.
Dank u wel. Dank u wel voor uw bijdrage. Als de wethouder geen vragen meer
heeft... Dan een boeteclausule is in ieder geval niet beantwoord of dat dan nodig is of niet. Hè?
De boeteclausule
en het steekproef ook nog niet.
Die... Even de beantwoording van de steekproef. Wij geven aan onze ICT-afdeling opgave van de mensen. Kijk even wie heeft een recht op PGB. En vervolgens krijgen wij dan, als we 250 hebben, 10%, krijgen wij 25 klanten van hun terug, waarbij dus wij een onderzoek te starten. Dus er worden gewoon die 250 mensen worden in de computer gezet en die trekt daar een selectie uit van 25 mensen. Dank u wel. De boeteclausule.
Laat ik toezeggen dat wij die suggestie mee zullen nemen in het bestek, dat we dat zullen overwegen of dat het handig is om te doen. Ik kan op dit moment verder geen...
Nee, u overweegt dat en krijg ik ook antwoord of u ja of nee doet, hè, met de argumenten daarvoor voor de raad.
Dank u wel. De vraag aan de commissie. Met de toezeggingen die gedaan zijn om het stuk door te geleiden naar de raad. Voor? Ja?
Ik neem dan wel aan dat de correcties die erin moeten komen ook...
Die komen erin. Komen. Zichtbaar en wel. Verder is het advies van het presidium een B-stuk... Een B-stuk, dan wordt het een B-stuk. Dank u wel, heer Gillissen, mevrouw Arends en meneer Jansen. Ik schors de vergadering voor een kleine 10 minuten om u in de gelegenheid te stellen om te wijzigen van personen in het kader van de ruimte.
20:50, ja.
10 minuten ongeveer.
Nee, 21, u was toen straks gesloten, dus ik heb ook mijn opvolger. 21:50, dat was de afspraak. En dan komt hij.
21:50, maar die is al binnen uw opvolger.